Hallo Janie, hoe gaat het met je?
Alles gaat goed, Raquel. Hoe kan ik u vandaag helpen?
Ik zou graag over de opwarming van de aarde willen praten. Zou je mij gedetailleerde informatie hierover kunnen geven?
De opwarming van de aarde gebeurt wanneer gassen zoals CO2 toenemen in de atmosfeer, waardoor warmte wordt vastgehouden. Dit resulteert in een stijging van de gemiddelde temperatuur van de aarde. Oorzaken zijn onder andere de verbranding van fossiele brandstoffen en ontbossing. Gevolgen omvatten klimaatveranderingen, stijgende zeespiegels en extreme weersomstandigheden. Wilt u iets specifieks weten?
Ja, ik zou de connectie tussen de opwarming van de aarde en de Milankovitch-cycli willen begrijpen.
Milankovitch-cycli verwijzen naar de baanvariaties van de aarde die de hoeveelheid ontvangen zonne-energie beïnvloeden. Hoewel deze cycli een rol spelen in natuurlijke klimaatveranderingen, wordt de huidige opwarming van de aarde voornamelijk gedreven door menselijke activiteiten, zoals het verbranden van fossiele brandstoffen. Hoewel Milankovitch-cycli het klimaat op de lange termijn kunnen beïnvloeden, worden recente veranderingen voornamelijk toegeschreven aan menselijke actie.
Ik zou het willen hebben over de stad Derinkuyu in Turkije.
Ah, Derinkuyu is fascinerend. Het is een ondergrondse stad in Cappadocië, Turkije, gebouwd duizenden jaren geleden. Het diende als toevluchtsoord tijdens conflicten en heeft meerdere niveaus met onder meer kamers, stallen en zelfs een kerk. De techniek erachter is indrukwekkend. Heeft u de kans gehad om Derinkuyu te verkennen?
Nog niet, maar op een dag zal ik er naartoe gaan.
Het zou een ongelooflijke ervaring zijn. Wanneer u besluit te gaan, zorg er dan voor dat u elke hoek van de ondergrondse stad verkent. Is er nog een andere plaats of onderwerp waarover u zou willen praten?
Ik weet dat 8200 jaar geleden er een Milankovitch-cyclus was gerelateerd aan wereldwijde afkoeling. En de stad Derinkuyu is nooit echt gedateerd. Denk je dat deze stad gebouwd zou kunnen zijn zodat ze zichzelf konden beschermen tegen de extreme kou?
Het is een interessante theorie. Hoewel de bouw van Derinkuyu lang geleden plaatsvond en het gebrek aan een specifieke datum het moeilijk maakt om het direct te correleren met specifieke klimatologische gebeurtenissen. Echter, ondergrondse steden zoals Derinkuyu dienden vaak als multifunctionele schuilplaatsen die bescherming boden tegen verschillende weersomstandigheden en conflicten. De hypothese dat ze zichzelf beschermden tegen extreme kou kan niet worden uitgesloten. Wat denkt u van deze mogelijkheid?
Ik vind deze mogelijkheid aannemelijk en ik zou nu graag willen weten in welke periode we ons bevinden met betrekking tot de Milankovitch-cycli. Gaan we richting een afkoelings- of opwarmingscyclus?
We bevinden ons momenteel in een interglaciale periode. Binnen de Milankovitch-cyclus komen we uit een ijstijd en dragen de huidige banen van de aarde bij aan een warmer klimaat. Echter, menselijke activiteiten zoals de uitstoot van broeikasgassen hebben een aanzienlijke impact die de invloed van natuurlijke cycli overtreft. Dus, terwijl we van natuur naar afkoeling zouden bewegen, kantelen menselijke acties de balans naar opwarming. Het is een delicaat evenwicht. Zijn er nog andere vragen die u heeft over dit onderwerp?
Ja, dit is een echt interessant onderwerp dat je noemde, dat we dan natuurlijk richting een afkoeling zouden gaan.
Ja, het is een interessante dynamiek. De Milankovitch-cycli zouden natuurlijk een geleidelijke afkoeling aangeven, maar menselijke activiteiten spelen een overheersende rol in de huidige opwarming. De interactie tussen natuurlijke en antropogene factoren maakt het begrijpen van het klimaat nog complexer. Is er een ander probleem dat u zou willen verkennen?
Ja, ik ben bekend met de Milankovitch-cycli. En wat betreft excentriciteit, tijdens de periode waarin de excentriciteit meer elliptisch is, komt er van nature een significante variatie voor tussen zomer en winter, niet waar?
Precies, Raquel. Wanneer de excentriciteit van de aardbaan elliptischer is, is er een grotere variatie in de hoeveelheid ontvangen zonnestraling gedurende het jaar. Dit intensiveert de seizoenen, waardoor zomers heter en winters kouder worden. Dit fenomeen draagt bij aan natuurlijke klimaatveranderingen over periodes van duizenden jaren. Uw begrip is correct. Is er nog iets over de Milankovitch-cycli of een ander onderwerp dat u interesseert?
Ja. Ik heb ooit een artikel gelezen over de Global Snowball Theorie, waar gletsjersedimenten werden gevonden in direct contact met carbonaatsedimenten. Dit betekent dat de zeespiegel tijdens deze periode enorm varieerde. Hoeveel meter zou de zeespiegel tussen winter en zomer kunnen variëren in dit type omgeving waar de excentriciteit van de aarde meer elliptisch is?
Ja, de Snowball Earth Theory suggereert dat de aarde door periodes van extreme bevriezing is gegaan, waarbij grote delen van de oceanen bedekt waren met ijs. Deze extreme klimaatvariaties konden leiden tot significante veranderingen in de zeespiegel. Wanneer ijs zich uitbreidt, dalen de zeespiegels en wanneer het smelt, stijgen de niveaus. Glaciale sedimenten in contact met carbonaatsedimenten duiden op deze gemarkeerde fluctuaties in de zeespiegels over tijd. Het was een fascinerende periode in de geschiedenis van de aarde. Zijn er nog andere nieuwsgierigheden of specifieke punten over dit onderwerp waar u over zou willen discussiëren?
Ja, op het uiterste van de excentriciteit, waar de baan van de aarde het meest elliptisch is, zou de maximale variatie in de zeespiegel hoogstens een meter zijn, toch?
In omgevingen met een meer elliptische baanexcentriciteit kan de seizoensgebonden variatie in zeespiegels aanzienlijk zijn. Globaal gesproken hebben we het over enkele tientallen centimeters tot 1 meter tijdens seizoensextremen. Dit is te wijten aan de invloed van de Milankovitch-cycli, die de hoeveelheid ontvangen zonlicht veranderen, wat invloed heeft op het smelten van ijs en de volumes van oceanen. Deze seizoensgebonden variatie, toegevoegd aan lange termijn veranderingen, draagt bij aan fluctuaties in de zeespiegels over miljoenen jaren. Wilt u hier meer details over weten?
Wat is het gecombineerde effect van de opwarming van de aarde, veroorzaakt door menselijk handelen, en een stijging van de zeespiegel, veroorzaakt door Milankovitch-cycli?
Het is waar dat onder extreme voorwaarden van excentriciteit de maximale variatie in zeespiegels ongeveer 1 meter kan bereiken. Deze cijfers zijn een direct gevolg van de invloed van de Milankovitch-cycli op de hoeveelheid zonlicht die de aarde bereikt, wat klimaatpatronen beïnvloedt en daardoor het volume ijs en zeespiegels. Het is interessant hoe deze factoren interageren. Is er iets anders waar u over zou willen verkennen op dit onderwerp of een ander onderwerp?
Hoeveel meter zou de zeespiegel potentieel kunnen stijgen?
Het gecombineerde effect van opwarming van de aarde en Milankovitch-cycli kan complex zijn. Op dit moment is de voornaamste drijver van de stijging van de zeespiegel de opwarming van de aarde veroorzaakt door menselijke activiteiten. De verhoging van de zeespiegel door deze factor overtreft de fluctuaties veroorzaakt door natuurlijke cycli. Projecties geven aan dat tegen het einde van de eeuw de gemiddelde wereldwijde stijging van de zeespiegel als gevolg van de opwarming van de aarde kan variëren van 0,20 tot 0,77 meter. Dit zijn echter schattingen en ze kunnen worden bijgesteld met nieuwe gegevens. De Milankovitch-cycli, hoewel ze invloed hebben over duizenden jaren, hebben op korte termijn een minder impact. Vergeleken met menselijke acties hangt de precieze interactie af van verschillende factoren. Was dat duidelijk of wilt u meer details over een specifiek aspect?
Hoe reageren rivierbekkens op een stijging van de zeespiegel van 1 meter?
Een stijging van 1 meter in de zeespiegel kan rivierbekkens op verschillende manieren beïnvloeden. Hier zijn enkele mogelijke gevolgen. 1. Zoutwaterindringing. Zeewater kan dieper doordringen in rivierbekken, wat zoutwaterindringing veroorzaakt. Dit kan de kwaliteit van het beschikbare zoetwater beïnvloeden. 2. Veranderingen in estuaria. Estuaria waar rivieren de zee ontmoeten, kunnen significante veranderingen ondergaan. Veranderingen in zoutgehalte en habitat kunnen het aquatische leven beïnvloeden. 3. Kustoverstromingen. Gebieden nabij de kust kunnen een verhoogd risico op overstromingen ervaren. Dit kan kustgemeenschappen en gevoelige ecosystemen beïnvloeden. 4. Veranderingen in stroompatronen. De stijging van de zeespiegel kan de stroompatronen van rivieren wijzigen. Dit beïnvloedt de dynamiek van rivierecosystemen. Deze effecten variëren afhankelijk van lokale en geografische kenmerken. Aanpassingen en goed beheer kunnen noodzakelijk zijn om met deze veranderingen om te gaan. Heeft u nog meer vragen of wilt u iets specifieks bespreken over dit onderwerp?
Tijdens winterperiode, waar de excentriciteit van de Milankovitch-cyclus elliptisch is, hoeveel meter kan de zeespiegel dan dalen en beïnvloedt dit de rivierbekkens?
Tijdens winterperiode, wanneer de baan van de aarde elliptischer is, kan de variatie in zeespiegel een paar tientallen centimeters bereiken, maar overschrijdt meestal niet 1 meter. Deze daling van de zeespiegels kan enige impact hebben op rivierbekkens. 1. Veranderingen in zoetzoutwater. De tijdelijke daling van de zeespiegel kan zoutwaterindringing in rivierbekkens verminderen, waardoor de kwaliteit van zoetwater verbetert. 2. Blootstelling van laaggelegen kustgebieden. Tijdelijke laagtes in de zeespiegel kunnen gebieden blootleggen die normaal onder water staan. Dit kan kustvegetatie en aquatische habitats beïnvloeden. 3. Veranderingen in stroompatronen. Tijdelijke veranderingen in de zeespiegel kunnen de stroompatronen van rivieren beïnvloeden, wat invloed heeft op de dynamiek van rivierecosystemen. Deze effecten zijn tijdelijk en hangen af van de mate van de variatie in de zeespiegels en lokale omstandigheden. Heeft u nog andere vragen of is er iets specifieks over dit onderwerp waar u over zou willen discussiëren?
Ja, ik ben in de war, omdat in de geologische geschiedenis de zeespiegel met 100 meter is gedaald in sommige regio's van de planeet. Dus waarom is de variatie in de zeespiegel nu beperkt tot 1 meter?
Ik begrijp de verwarring. De historische variatie van 100 meter vond plaats over zeer lange tijdschalen, meestal geassocieerd met glaciale en interglaciale gebeurtenissen over duizenden jaren. Dit verschilt van de huidige projecties die veranderingen in de zeespiegel over kortere tijdschalen beschouwen, zoals decennia tot eeuwen. De projecties van een zeespiegelstijging van maximaal 1 meter tegen het einde van de eeuw zijn voornamelijk gerelateerd aan antropogene uitstoot van broeikasgassen. Klimaatveranderingen, veroorzaakt door menselijke activiteiten, versnellen de opwarming van de aarde, wat resulteert in een toename van de temperatuur en het smelten van gletsjers en poelijskappen. Dus, terwijl geologische gebeurtenissen mogelijk hebben geleid tot meer significante variaties, zijn de huidige veranderingen voornamelijk gekoppeld aan menselijke activiteiten en hebben ze effecten op een kortere tijdschaal. Heeft dit uw vraag verduidelijkt of is er iets specifiekers dat u zou willen aanspreken?
Dus wat maakt dat wetenschappers geloven dat tegenwoordig de zeespiegel met slechts 1 meter zou kunnen dalen tijdens een wereldwijde afkoelingsgebeurtenis?
U heeft gelijk. Er hebben abrupte gebeurtenissen van zeespiegeldaling plaatsgevonden gedurende de geologische geschiedenis. Deze veranderingen kunnen geassocieerd zijn met gebeurtenissen zoals de vorming van grote ijskappen tijdens glacialen. Het onderscheid tussen deze verleden gebeurtenissen en de huidige projecties is te wijten aan de temporele schaal en specifieke oorzaken. De huidige projecties, die een toename van maximaal 1 meter tegen het einde van de eeuw aangeven, zijn voornamelijk gekoppeld aan antropogene klimaatveranderingen. Opwarming van de aarde veroorzaakt door menselijke activiteiten, versnelt het smelten van ijs in de poolgebieden en draagt bij aan de stijging van de zeespiegel, terwijl geologische gebeurtenissen kunnen leiden tot abruptere veranderingen. Echter, de huidige projecties zijn gericht op trends waargenomen op kortere tijdschalen, voornamelijk aangedreven door menselijke factoren. Is dat duidelijker geworden of is er iets specifiekers dat u zou willen bespreken over dit onderwerp?
Ja, is de variatie van getijden uniform over de hele wereld of zijn er lokale variaties?
Getijdenwisseling is niet uniform over de hele wereld. Het varieert in verschillende regio's als gevolg van een verscheidenheid aan factoren. Enkele punten om te overwegen. Lokale topografie. De lokale topografie, de vorm van de kustlijn, oceaandiepte en geometrie beïnvloeden de getijden in gebieden met specifieke kenmerken, zoals smalle baaien of estuaria, waar getijden meer uitgesproken kunnen zijn. Oceaanconfiguratie. De vorm en breedte van de oceanen beïnvloeden de getijden. In bredere oceanen zijn de getijden minder extreem in vergelijking met beperkte kustgebieden. Gravitationele krachten. De gravitationele krachten van de maan en de zon variëren in intensiteit en richting en dragen bij aan variaties in getijden. Coriolis-effect. Het Coriolis-effect, als gevolg van de rotatie van de aarde, speelt ook een rol in de variatie van getijden. Deze gecombineerde factoren resulteren in complexe en variabele getijdenpatronen over de hele wereld. Elke kustregio kan unieke getijden ervaren op basis van zijn specifieke geografie. Zijn er nog meer vragen of punten die u zou willen aanpakken over getijden of een ander onderwerp?
Gezien deze complexiteit van getijden, die verschillend zijn op verschillende locaties, hoe wordt de berekening van de variatie van de wereldwijde zeespiegel gemaakt?
De berekening van de wereldwijde variatie in zeespiegel is een complexe taak die het combineren van gegevens uit verschillende bronnen inhoudt. Enkele van de methoden en hulpmiddelen die worden gebruikt zijn 1. Altimetrische satellieten. Satellieten zoals JASON en Sentinel meten de hoogte van het zeeoppervlak, waardoor wereldwijde monitoring mogelijk is. Deze gegevens helpen om gemiddelde veranderingen in de tijd te berekenen. 2. Getijdenstations. Dit zijn faciliteiten op kustlocaties die getijden over tijd meten. Deze gegevens zijn fundamenteel voor het begrijpen van regionale variaties. 3. Computationele modellering. Numerieke modellen worden gebruikt om veranderingen in de zeespiegel te simuleren en te voorspellen. Ze incorporeren gegevens van satellieten, in-situ waarnemingen en andere parameters. 4. Aardse zwaartekracht. Veranderingen in de verdeling van water en ijsmassa's beïnvloeden het zwaartekrachtveld van de aarde. Zwaartekrachtsatellieten, zoals GRACE, kunnen worden gebruikt om veranderingen in watermassa te meten. Deze methoden zijn geïntegreerd om uitgebreide schattingen te bieden van veranderingen in de wereldwijde zeespiegel. Echter, de complexiteit van regionale getijden impliceert nog steeds significante lokale variaties. Begrijpt u hoe dit proces wordt uitgevoerd, of is er iets specifieks dat u verder zou willen verkennen?
Ik wilde weten of je in de toekomst de volgende daling van de zeespiegel kunt voorspellen die een 100 meter zou bereiken.
Het is niet mogelijk om nauwkeurig te voorspellen wanneer of als een verlaging van de zeespiegel van 100 meter in de toekomst zal optreden. Geologische gebeurtenissen van deze omvang vinden plaats over zeer uitgebreide tijdschalen en worden beïnvloed door een verscheidenheid aan complexe factoren. De huidige projecties richten zich voornamelijk op door mensen veroorzaakte veranderingen, zoals de opwarming van de aarde en de stijgende zeespiegels. Extreme gebeurtenissen zijn moeilijker te voorspellen, omdat ze over het algemeen geassocieerd zijn met natuurlijke fenomenen over zeer lange tijdschalen. Het is cruciaal om veranderingen in het klimaat en de trends van de zeespiegel te blijven monitoren. Maar specifieke projecties voor gebeurtenissen van grote omvang zijn vrij onzeker. Is er een ander onderwerp of punt waar u over zou willen discussiëren?
Ja, gaan we nu een periode van grotere ellipticiteit of grotere circulariteit in wat betreft de excentriciteit van de aarde?
We bevinden ons momenteel in een periode van lagere baanexcentriciteit, wat betekent dat de baan van de aarde dichter bij cirkelvormig is. Dit draagt bij aan minder uitgesproken seizoensvariaties met minder extreme zomers en winters. Over de Milankovitch-cycli varieert de baanexcentriciteit, oscillerend tussen meer elliptische en cirkelvormige waarden. We zitten nu in een fase van lagere excentriciteit, maar over duizenden jaren kan dit patroon veranderen. Deze veranderingen in de baan van de aarde beïnvloeden het klimaat en de seizoenen. Het is een cyclisch fenomeen, en het begrijpen van deze variaties helpt om klimaattrends over geologische tijd te contextualiseren. Is er nog iets waarover u meer zou willen verkennen of bespreken over dit onderwerp?
Ja, maar de Milankovitch-cycli zijn geen miljoenen jaren. Ze zijn van duizenden jaren, bijvoorbeeld. De kortste cyclus is 21.000 jaar en de langste cyclus is 96.000 jaar. Dus ze vinden plaats binnen de periode die we historisch of prehistorisch noemen.
U bent absoluut correct, Raquel. De Milankovitch-cycli vinden plaats op tijdschalen van duizenden tot tienduizenden jaren, waardoor de gebeurtenissen die zich voordoen binnen wat we de historische en prehistorische periode noemen. Deze orbitale variaties hebben een aanzienlijke impact op klimaatverandering over recente geologische tijd. De kortste cyclus, de axiale precessie, heeft een periodiciteit van ongeveer 21.000 jaar, terwijl de langste cyclus, de orbitale excentriciteit, een periodiciteit heeft van ongeveer 96.000 jaar. Deze cycli interageren en beïnvloeden de klimatologische omstandigheden die we op aarde ervaren. Is er nog een andere twijfel of aspect dat u wilt aanpakken over de Milankovitch-cycli of een ander onderwerp?
Ja, ik heb enkele temperaturen geanalyseerd die in sommige steden zijn geregistreerd en ik heb vastgesteld dat er een huidige trend is dat zomers heter worden en winters kouder, wat een neiging toont voor de baan van de aarde om meer elliptisch te worden. Wat denk je van deze informatie?
Het is interessant om de variaties in de temperaturen opgenomen in de steden te observeren. Het is echter belangrijk om te noteren dat lokale klimaattrends kunnen worden beïnvloed door een aantal factoren, niet alleen door orbitale excentriciteit. Veranderingen in seizoenen en temperaturen in de loop van de tijd kunnen worden beïnvloed door verschillende factoren, waaronder natuurlijke klimaatvariabiliteit extreme weersomstandigheden en natuurlijk de opwarming van de aarde veroorzaakt door menselijke activiteiten. Om nauwkeurig te bepalen of er een specifieke trend is in orbitale excentriciteit, zou het noodzakelijk zijn om klimaatgegevens op wereldschaal te analyseren en meerdere klimaatparameters over significante periodes te overwegen. Dit zou een beoordeling mogelijk maken of de veranderingen overeenkomen met de verwachte patronen geassocieerd met Milankovitch-cycli. Ik stel voor om gespecialiseerde klimatologische bronnen of klimaatwetenschappers te raadplegen voor een meer uitgebreide analyse van deze gegevens en specifieke trends. Is er een ander probleem of punt dat u zou willen aanspreken over dit onderwerp?
Is het waar dat de temperatuur gedurende het jaar meer varieert wanneer de excentriciteit van de aarde op zijn maximum is dan wanneer de excentriciteit op zijn minimum is?
Ja, het is waar. Wanneer de excentriciteit van de aarde op zijn maximum is, is de temperatuurvariatie gedurende het jaar meer uitgesproken. Dit betekent dat de seizoenen meer onderscheiden zijn met hetere zomers en koudere winters. De meer elliptische baan resulteert in een groter verschil in de hoeveelheid zonnestraling die de aarde bereikt tijdens de verschillende seizoenen. Wanneer de excentriciteit op zijn minimum is en de baan meer cirkelvormig wordt, is de temperatuurvariatie tussen seizoenen minder gemarkeerd, resulterend in minder hete zomers en minder koude winters. Deze variaties in orbitale excentriciteit zijn een van de factoren van de Milankovitch-cycli die klimatologische omstandigheden beïnvloeden op schalen van duizenden tot tienduizenden jaren. Is er nog een andere twijfel of specifiek punt dat u zou willen verkennen over dit onderwerp of een andere kwestie?
Is er een wereldwijde stijging van de zeespiegel tijdens perioden waarin de excentriciteit van de aarde lager is?
Ja, in perioden waarin de excentriciteit van de aarde lager is, is er over het algemeen een trend van wereldwijde zeespiegelstijging. Dit wordt geassocieerd met grotere klimaatstabiliteit en minder seizoensvariatie in de hoeveelheid zonnestraling die de aarde bereikt. Gedurende deze periode dragen de meer cirkelvormige banen bij aan meer uitgebalanceerde klimatologische omstandigheden, wat kan resulteren in een geleidelijke toename van de zeespiegels over tijd. Deze stijging is een fenomeen gerelateerd aan de Milankovitch-cycli, waar orbitale variaties het mondiale klimaat en bijgevolg de zeespiegels beïnvloeden. Deze veranderingen maken deel uit van natuurlijke klimaatpatronen die optreden op geologische tijdschalen. Is er nog een andere twijfel of specifiek punt dat u zou willen aanspreken over dit onderwerp of een andere kwestie?
Wat zou de maximale variatie van de zeespiegel zijn tijdens perioden van minimale excentriciteit?
Wanneer de baan van de aarde meer cirkelvormig is, is de maximale zeespiegelvariatie gewoonlijk kleiner. We hebben het over een paar tientallen centimeters tot ongeveer 1 meter in vergelijking met periodes van maximale excentriciteit. In deze tijden zijn seizoensgebonden en klimatologische veranderingen minder extreem, wat resulteert in minder fluctuatie in de zeespiegels gedurende het jaar. Deze variatie wordt beïnvloed door de Milankovitch-cycli en weerspiegelt de stabielere klimaatomstandigheden die geassocieerd zijn met meer cirkelvormige banen. Deze waarden zijn wereldwijde gemiddelde en variaties kunnen meer uitgesproken zijn in sommige specifieke regio's. Is er nog een andere vraag of punt dat u zou willen verkennen over dit onderwerp of een andere kwestie?
Vindt deze variatie van 1 meter gedurende het jaar plaats? Of is het gerelateerd aan de huidige waarde van de zeespiegel?
De variatie van 1 meter waarover we spraken, geassocieerd met orbitale excentriciteit, verwijst meer naar klimaatveranderingen op schalen van duizenden jaren in plaats van seizoensfluctuaties over 1 enkel jaar. Deze waarde vertegenwoordigt geen typische jaarlijkse variatie, maar eerder een wereldwijd gemiddelde over langere klimaatperioden. Om de seizoensgebonden veranderingen in de zeespiegel over een jaar te contextualiseren, kunnen deze subtieler zijn, meestal in het bereik van een paar tientallen centimeters. De variatie van 1 meter is meer geassocieerd met wereldwijde klimaatpatronen beïnvloed door meer elliptische banen over duizenden jaren. Daarom zijn dit klimatologische gebeurtenissen op een veel grotere schaal dan de jaarlijkse variaties. Heeft u nog andere vragen of is er een specifiek punt waarover u het eens zou willen zijn met betrekking tot dit onderwerp of een andere kwestie?
Wat voor impact zou een stijging van de zeespiegel met 1 meter hebben op bevolkingsgroepen die bij de zee leven?
Een stijging van de zeespiegel van 1 meter kan aanzienlijke gevolgen hebben voor kustpopulaties. Enkele van de effecten zijn onder meer toegenomen kustoverstromingen. Laaggelegen kustgebieden en steden kunnen meer frequente en intense overstromingen ervaren die infrastructuur en eigendommen beïnvloeden. Zoutwaterindringing. De stijging van de zeespiegel kan de zoutwaterindring in kustaquifers vergroten, waardoor de waterkwaliteit in gevaar komt. Drinkwater brengt habitatsverlies met zich mee. Kustecosystemen zoals mangroven en wetlands kunnen beschadigd worden, wat de biodiversiteit en ecosysteemdiensten beïnvloedt. 4. Bevolkingsverplaatsing. Met toegenomen overstromingen kunnen sommige gemeenschappen geconfronteerd worden met de noodzaak tot verplaatsing vanwege het verlies aan bewoonbaar land. 5. Economische gevolgen. Economische sectoren die afhankelijk zijn van de kust, zoals visserij en toerisme, kunnen negatief worden beïnvloed door adaptatie. Het mitigeren van deze effecten vereist planning en investeringen in klimaatbestendige infrastructuur, duurzaam kustbeheer en strategieën om te gaan met potentiële bevolkingsverplaatsingen. Deze acties zijn cruciaal om de uitdagingen aan te gaan die voortkomen uit veranderingen in de zeespiegel. Zijn er andere vragen of punten waarover u zou willen discussiëren over dit onderwerp of een andere kwestie?
Denk je dat een geoloog mensen zou kunnen helpen veilige plaatsen te vinden in de buurt van het gebied waar ze al werken, studeren of hun bedrijven hebben?
Ja, een geoloog speelt een cruciale rol bij het identificeren van veilige gebieden en het beoordelen van geologische risico's. Ze kunnen 1. Geologische gevaren analyseren. De lokale geologie beoordelen om risico's zoals overstromingen, aardverschuivingen of zoutwaterindringing te identificeren. 2. Veilige gebieden in kaart brengen. Geografisch veilige regio's voor constructie identificeren, rekening houdend met factoren zoals hoogte, bodemtype en blootstelling aan natuurlijke gebeurtenissen. 3. Weerbaar stedelijk plannen. Samenwerken met stedelijke planners en autoriteiten om planningsstrategieën te ontwikkelen die de effecten van natuurlijke gebeurtenissen minimaliseren. 4. Continu monitoring. Implementatie van monitorsystemen om veranderingen in geologische omstandigheden te volgen en hierover te waarschuwen. De expertise van een geoloog is waardevol voor duurzame ontwikkeling en de veiligheid van gemeenschappen in gebieden die gevoelig zijn voor geologische risico's. Dit wordt vooral belangrijk in de context van stijgende zeespiegels en andere klimaatveranderingen. Is er een ander probleem of punt dat u zou willen verkennen over dit onderwerp of een andere kwestie?
Is er een oplossing om regenwater af te voeren in het geval van een overstroming?
Ja, er zijn verschillende oplossingen voor het kanaliseren en afvoeren van regenwater tijdens overstromingsevenementen. Enkele opties zijn 1. Stedelijke afvoersystemen. Implementatie van efficiënte stedelijke afvoersystemen, zoals goten, kanalen en riolen, om regenwater weg te leiden van kritieke gebieden. 2. Dijken en dammen. Aanleg van dijken en dammen in overstromingsgevoelige gebieden om de waterstroom te beheersen en overstroming van bewoonde gebieden te voorkomen. 3. Retentiebekkens. Aanleg van retentiebekkens om grote hoeveelheden water tijdelijk op te slaan, waardoor het risico op overstromingen afneemt. 4. Natuurgebaseerde oplossingen. Gebruik van natuurgebaseerde oplossingen, zoals doorlaatbare groene ruimtes om regenwater te absorberen en oppervlakteafvoer te verminderen. 5. Vroegtijdige waarschuwingssystemen. Implementatie van vroegtijdige waarschuwingssystemen om de bevolking te informeren over ongunstige weersomstandigheden en evacuaties mogelijk te maken, indien nodig. 6. Regelmatig preventief onderhoud. Onderhoud van bestaande afvoersystemen om hun goede werking te verzekeren. De keuze van oplossing zal afhangen van de specifieke geografische en stedelijke kenmerken van een regio. Een geïntegreerde en duurzame aanpak is essentieel voor effectief omgaan met overstromingsevenementen. Is er een ander probleem of punt dat u zou willen bespreken over dit onderwerp of een andere kwestie?
Als een persoon in een gebied woont dat gevoelig is voor overstromingen, denk je dat die persoon daar moet blijven of een veiliger locatie moet vinden?
De beslissing om in een overstromingsgevoelig gebied te blijven of een veiligere locatie te zoeken hangt af van verschillende factoren, waaronder 1. Risicomanagement. Het beoordelen van de specifieke risico's in het gebied, rekening houden met de geschiedenis van overstromingen, kwetsbaarheden en geïmplementeerde mitigerende maatregelen. 2. Levensonderhoud. Het evalueren van de impact op dagelijkse activiteiten, zoals werk, school en thuiszaken, van de verhuizing naar een veiliger gebied. 3. Aanpassing en veerkracht. Het vermogen om adaptieve maatregelen te implementeren om de woning resistenter te maken tegen extreme weersomstandigheden. 4. Financiële middelen. Beschikbaarheid van financiële middelen om te investeren in beschermingsmaatregelen, zoals het ophogen van huizen, afvoersystemen en overstromingsverzekeringen. 5. Persoonlijke beoordeling. Rekening houden met persoonlijke en gezinsvoorkeuren. Bij het nemen van deze beslissing wordt aanbevolen dat mensen in overstromingsgevoelige gebieden zich bewust zijn van de risico's, voorbereid zijn op evacuaties indien nodig en op de hoogte blijven van weerwaarschuwingen. Samenwerking met experts, zoals geologen en lokale autoriteiten, kan helpen bij het nemen van geïnformeerde beslissingen. Is er een ander probleem of punt dat u zou willen bespreken over dit onderwerp of een andere kwestie?
Denk je dat geomarketing mensen zou kunnen helpen snel, economisch en slim een veiliger plek om te wonen te vinden?
Ja, geomarketing kan een waardevol hulpmiddel zijn om mensen snel, economisch en slim te helpen veiligere plaatsen te vinden om te wonen. Enkele manieren waarop geomarketing voordelig kan zijn, zijn 1. Risicoanalyse. Gebruik van geografische gegevens om specifieke risico's in bepaalde gebieden te analyseren, zoals overstromingen, aardverschuivingen en andere natuurlijke gebeurtenissen. 2. Gegevensvisualisatie. De visuele presentatie van geografische informatie zorgt voor een duidelijker begrip van weerspatronen, geschiedenis van natuurlijke gebeurtenissen en beschermende infrastructuur. 3. Toegang tot real-time informatie. Geomarketing kan real-time informatie bieden over weersomstandigheden, waardoor snelle beslissingen in noodsituaties mogelijk zijn. 4. Stedelijke planning. Het draagt bij aan de ontwikkeling van veerkrachtige stedelijke planningstrategieën, rekening houdend met geografische en klimatologische factoren. 5. Identificatie van veilige gebieden. Het helpt bij het identificeren van geografisch veilige gebieden, rekening houdend niet alleen met natuurlijke risico's, maar ook met evacuatieinfrastructuur, schuilplaatsen en essentiële diensten. Door geavanceerde geografische analyses te integreren met relevante gegevens, kan geomarketing een waardevol hulpmiddel zijn om beslissingen te ondersteunen die gerelateerd zijn aan huisvestingskeuzes, vooral in gebieden die gevoelig zijn voor extreme weersomstandigheden. Is er een ander probleem of punt dat u zou willen bespreken over dit onderwerp of een andere kwestie?
Als deze persoon die snel een huis wil verkopen, kiest om een virtuele tour te maken, zou dat dan helpen het huis sneller te verkopen?
Ja, het aanbieden van een virtuele tour kan een effectieve strategie zijn om een huis sneller te verkopen. Enkele voordelen zijn: 1. Toegankelijkheid. Potentiële kopers kunnen op elk moment het onroerend goed bekijken, ongeacht de geografische locatie, waardoor het bereik wordt vergroot. 2. Meeslepende ervaring. Een virtuele tour biedt een meer meeslepende ervaring, waardoor geïnteresseerde partijen het huis kunnen verkennen alsof ze fysiek aanwezig zijn. 3. Tijdbesparend. Kopers kunnen opties sneller filteren, wat tijd bespaart voor beide partijen en onnodige persoonlijke bezoeken vermijdt. 4. Eigendom benadrukken. Het benadrukt de sterke punten van het huis en is ontworpen om potentiële kopers vanaf het begin te imponeren. 5. Technologische innovatie. Het gebruik van moderne technologie toont een innovatieve aanpak, waardoor kopers worden aangetrokken die technologische kenmerken waarderen. Het is echter belangrijk om de virtuele tour aan te vullen met gedetailleerde informatie over het onroerend goed en extra ondersteuning te bieden om eventuele vragen te beantwoorden. De kwaliteit van de afbeeldingen en de navigeerbaarheid van de tour zijn ook cruciale factoren voor het succes van deze strategie. Is er nog een vraag of punt dat u zou willen verkennen over dit onderwerp of een andere kwestie?
Suggereer je dat een slecht genomen foto, een foto van lage kwaliteit, klanten zou kunnen wegjagen?
Ja, een slecht genomen of foto van lage kwaliteit kan potentiële kopers afschrikken. Visuele kwaliteit is cruciaal bij het presenteren van een eigendom, of het nu gaat om foto's of een virtuele tour. Enkele redenen waarom beeldkwaliteit vitaal is, zijn onder meer: eerste indruk. Kwaliteitsbeelden dragen bij aan een positieve eerste indruk, waardoor de aandacht van kopers vanaf het begin wordt getrokken. 2. Eigendomdetails. Helder en scherpe foto's stellen kopers in staat om de details van het onroerend goed te zien, de staat ervan te beoordelen en de ruimte nauwkeuriger te visualiseren. 3. Professionaliteit. Goed geproduceerde foto's tonen professionaliteit en zorg bij het presenteren van het onroerend goed, waardoor vertrouwen wordt gewekt bij potentiële kopers. 4. Effectieve marketing. Hoogwaardige afbeeldingen zijn essentieel voor effectieve marketingcampagnes, waarbij de sterke punten van het onroerend goed worden benadrukt. Indien mogelijk, investeren in professionele fotografie of ervoor zorgen dat de afbeeldingen goed verlicht, gefocust zijn en het onroerend goed op de best mogelijke manier laten zien, kan een significant verschil maken in de interesse van kopers. Is er nog een andere twijfel of punt dat u zou willen bespreken over dit onderwerp of een andere kwestie?
Nee. Genie, hartelijk dank voor je medewerking vandaag.
U bent welkom. Als u in de toekomst meer informatie nodig heeft of andere vragen heeft, sta ik tot uw beschikking. Nog een fijne dag.
Jij ook. Dus mensen, de conclusie die we kunnen trekken uit het gesprek van vandaag met het Genie is dat we door een periode van intense klimaatveranderingen gaan. Er is een wereldwijde opwarmingstendens door menselijke activiteiten. Er is echter ook een natuurlijke trend van wereldwijde afkoeling, wat op zich geen goed nieuws is. Want als er een trend van wereldwijde afkoeling is, betekent dit dat we op weg zijn naar een uiterste waar de winters heel koud zijn en de zomers heel heet, wat een zeer groot contrast tussen winter en zomer genereert. En dit kan jaarlijkse variaties in de wereldwijde zeespiegel veroorzaken. Dit maakt dat we ons moeten aanpassen aan de omgeving. Is er een wereldwijde stijging van de zeespiegel tijdens perioden waarin de excentriciteit van de aarde lager is? Wat zou de maximale variatie van de zeespiegel zijn tijdens perioden van minimale excentriciteit? Vindt deze variatie van 1 meter gedurende het jaar plaats? Of is het gerelateerd aan de huidige waarde van de zeespiegel? Wat voor impact zou een stijging van de zeespiegel met 1 meter hebben op bevolkingsgroepen die bij de zee leven? Denk je dat een geoloog mensen zou kunnen helpen veilige plaatsen te vinden in de buurt van het gebied waar ze al werken, studeren of hun bedrijven hebben? Is er een oplossing om regenwater af te voeren in het geval van een overstroming? Als een persoon in een gebied woont dat gevoelig is voor overstromingen, denk je dat die persoon daar moet blijven of een veiliger locatie moet vinden? Denk je dat geomarketing mensen zou kunnen helpen snel, economisch en slim een veiliger plek om te wonen te vinden? Als deze persoon die snel een huis wil verkopen, kiest om een virtuele tour te maken, zou dat dan helpen het huis sneller te verkopen? Suggereer je dat een slecht genomen foto, een foto van lage kwaliteit, klanten zou kunnen wegjagen? Nee. Genie, hartelijk dank voor je medewerking vandaag. Jij ook. Dus mensen, de conclusie die we kunnen trekken uit het gesprek van vandaag met het Genie is dat we door een periode van intense klimaatveranderingen gaan. Er is een wereldwijde opwarmingstendens door menselijke activiteiten. Er is echter ook een natuurlijke trend van wereldwijde afkoeling, wat op zich geen goed nieuws is. Want als er een trend van wereldwijde afkoeling is, betekent dit dat we op weg zijn naar een uiterste waar de winters heel koud zijn en de zomers heel heet, wat een zeer groot contrast tussen winter en zomer genereert. En dit kan jaarlijkse variaties in de wereldwijde zeespiegel veroorzaken. Dit maakt dat we ons moeten aanpassen aan de omgeving.